onze hulp. En onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 133, de versen 2 en 3. Daarin gaat het over de liefde. En daar willen we ook vanmiddag over nadenken. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. En ook het derde vers: waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, vers 2 en 3. Gemeente, doen we ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen. Kinderen, daarna zingen we de kinderpsalm, psalm 81, het 13e vers. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gewoonte heeft zich anderen gewoon naar zijn lust verkoren. Psalm 81, het 13e vers na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vanmiddag kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Johannes 15, vers 1 tot en met vers 17. Er komt Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt tot ons, Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij die dit zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet. Zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft. En mijn woorden in u blijven. Zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkaar lief hebt. Tot zover onze schriftlezing. In de voorbeden bidden we ook voor de ouders bij de opvoeding, bidden voor de ouderen, het onderwijs dat ook gegeven mag worden en ontvangen mag worden. We bidden ook voor het verenigingswerk en uiteindelijk ook om de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Bidden we ook om de opening van het woord en de leiding van de Heilige Geest over deze dienst. Heer, het is altijd weer een ontroerend beeld wat u vanuit Johannes 15 ons meegeeft. Het beeld van de wijnstok en van de ranken. Hoe belangrijk is het dat wij ook vrucht dragen. En dat wij werkelijk een discipel zijn, een leerling, een volgeling van de Heer Jezus Christus. En dat we ook zo tot uw eer in ons eigen leven die vruchten mogen zien. Heren, tegelijkertijd is dat ook een scherp beeld. Want alle rank die geen vrucht draagt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. O God, gedenk ons, opdat wij werkelijk een christen mogen zijn, een levend lidmaat van die ene heilige, algemene christelijke kerk. Dan zijn we door dat ware geloof, door de Heilige Geest verbonden aan Christus zelf, het hoofd dat in de hemel is. Hier op aarde is ook het lichaam, de strijdende kerk. Boven is ook al de triomferende kerk. En de heiligen onder het altaar, zij roepen het al: wanneer, Heere, zult gij ons bloed ook afeisen van degenen die ons vervolgd hebben? Wanneer zult gij ons wreken? En als het goed is, dan bidt ook de strijdende kerk: ja, kom, Heere Jezus, ja, kom, haastiglijk. Opdat Christus zal zijn alles en in allen. Wij verlangen naar die dag, zo zegt Guido de Bray aan het einde van de Nederlandse geloofsbelijdenis, met een zeer groot verlangen. Want dan zal blijken dat de zaak van uw kerk ook werkelijk uw zaak is geweest. En dan zal ook openbaar duidelijk worden dat al degenen die zich tegen uw kerk opgezet hebben en uw kerk geprobeerd hebben te verwoesten, dat al die goddelozen eeuwig zullen omkomen. Dan zal werkelijk het oordeel volmaakt voltrokken worden, zichtbaar, openlijk, als we allemaal gesteld zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En dan moeten we allemaal ook wegdragen wat wij met ons lichaam gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Heere, dat ook zo die rechterstoel van Christus ook voor ons een bron van troost zal zijn, omdat we dan ook mogen weten vrijgesproken te worden. Hier vindt in die zin al dat oordeel plaats. Wie in hem gelooft, in die Zoon van God die gekomen is, wordt niet veroordeeld. Geef ons dan ook die vrijspraak. Zo is er dan geen verdoemenis, geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Heer, er is veel dat ons aftrekt van u en van uw dienst. Maar houd ons toch vast, Heere, dat we op dat smalle pad onze wankelende schreden mogen zetten en zo de voetstappen van vader Abraham mogen volgen, zoals Romeinen 4 ons daartoe opwekt. Heere, we danken u dat we ook vanmiddag weer samen mogen komen. We bidden ook voor het oudste gemeentelid, u kent ook haar persoonlijke omstandigheden. Ze kan al een aantal weken niet in ons midden zijn, wees u bij haar. U het ook in de stilte van de woning voor haar zorgen en zo geven dat zij aan de stille wateren de kracht van de Heilige Geest mag ervaren als het woord ook daar open mag gaan. We bidden ook voor de familie die zojuist genoemd werd, waarvan een vader in de afgelopen week ook een ernstige boodschap te horen kreeg. Heere, geef dat er ook veel liefde mag zijn, veel gebed, En u bent ook een God die wonderen kunt doen, ook als de doktoren zullen nadenken wat wel en wat niet mogelijk is, Heere. Wilt u dan ook zelf nabij en goed zijn? U bent toch de Heelmeester. En in Psalm 41, daar gaat het over iemand die ook op het ziekbed ten neer is gelegd. Maar allereerst bidt dan ook deze zieke persoon, o Heere, genees mijn ziel. U weet ook hoe het ligt in het hart van deze vader, van deze man. Geef dat hij ook mag ervaren dat u een God bent die niet slaat uit lust tot plagen, maar dat u een God bent die trekt met koorden van liefde. Dat ook diezelfde liefde ervaren mag worden bij de kinderen die op de school zitten, op een christelijke school of op een reformatorische school. Dat ook bewogenheid ervaren mag worden bij de leerkrachten, dat zij ook zo op de post waar ze gesteld zijn de jongeren tot de Heer Jezus mogen leiden. We bidden dan ook voor docenten, voor leraren, voor de kinderen, voor de leerlingen. We bidden ook met name voor de studenten op het hoger onderwijs of op het universitair onderwijs, waar vaak ook met uw woord geen rekening wordt gehouden. Wat is belangrijk dat we ook een fundament onder onze voeten hebben. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij het houdt naar uw woord? Geef dat ook zo de contacten en de ontmoetingen daaraan mogen bijdragen dat we geworteld zijn in Christus zelf. En dat we ook zo antwoorden hebben als wij bevraagd worden op ons fundament. Heren, we bidden ook om wijsheid voor de ouders bij de opvoeding van de kinderen. Het is onze roeping om onze kinderen op God te leren vertrouwen. Heren, dat vraagt ook om zelf een persoonlijk geloofsvertrouwen. De kinderen zijn immers een erfdeel van de Heren. Des buiks vrucht is een beloning. Dat we ook zo onze kinderen mogen zien als een erfdeel van de Heren, niet als een erfdeel van ons. Maar dat we ze jong op u mogen werpen. We bidden ook voor hen die jong leven verwachten. David mag het al zeggen in Psalm 22, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af aan. Heren, dat ook zo alle jongeren op u geworpen mogen worden en zij vroeg tot de Heer Jezus gebracht mogen worden. Gedenk ook de ouderen, u weet ook hoe het ligt in het hart. Misschien als dat te maken hebben ook met de aftakeling van de aardse tabernakel als die gebroken wordt. Dat de hoop in het hart mag leven, dat er een gebouw is, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat we zoals een pelgrim, als een vreemdeling, door het leven mogen gaan, ziende op Jezus, op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Die, om de vreugde die hem was voorgesteld, ook het kruis heeft gedragen en schande veracht. Hij zag op de vergelding van het loon, Heren, dat ook wij zo als een pelgrim op hem mogen zien die eeuwig leeft. We bidden ook voor het verenigingswerk dat in de gemeente mag plaatsvinden. Heren, dat ook zo, dat alles mag gezegend worden. Dat ook in liefde de jongeren ook onderwijs mogen ontvangen. Het zij bij de min 16, de plus 16. Ook als de vrouwen bij elkaar mogen komen, of de mannen. Dat ze samen zich mogen buigen onder dat woord van u, mogen stellen onder dat woord en zo leerjongeren van Christus mogen zijn. Gedenk ook de leidinggevenden, help ze daarin, dat ze het ook met vreugde mogen doen. Heren, zo mag ook deze zondag weer het woord van u klinken. Help dan ook in de verkondiging, help, o Heilige Geest, dat we mogen spreken in betoning van geest en van kracht. En dat we hem mogen aanprijzen op wiens lippen de genade is uitgestort. Heren, dat de liefde van de Vader, dat de liefde van de Zoon en dat de liefde van de Heilige Geest onze harten brandend mag maken. En dat we het ook zo aan het einde van de dienst mogen ervaren. Het was goed, omdat Jezus Christus zelf met zijn Heilige Geest in ons midden was. O Heren, help dan. Geef dat we zo met vreugde en met blijmoedigheid uw grote naam mogen verkondigen. Wij bidden u dit niet omdat wij dat verdiend hebben, maar wij smeken het u in de naam van hem die eeuwig leeft, Jezus Christus de rechtvaardige, die voor de overtreders gebeden heeft. Heren, hoor ons om Christus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 103. in versen 1 en 2. Psalm 103, vers 1. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Maar ook het tweede vers, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 1 en 2. Collecten zijn dus voor het noodhulp, rampenfonds, daarna voor de kerk en tenslotte voor het onderhoud. Alle collecten van harte aanbevolen. We zingen Psalm 103, vers 1 en 2. Kinderen, stel eens voor dat al het water van de zee en van de oceaan zou veranderen in zwarte inkt. En stel eens voor dat heel dat luchtruim, dat zo strak blauw is, veranderen zou in papier. Dat al de bomen die op deze wereld groeien ook veranderd en omgezet zouden worden in papier. En kinderen, stel eens voor dat elk stokje wat je vindt ook gebruikt zou kunnen worden als pen, waarmee je al dat papier en al die bomen die omgezet zijn in papier zou kunnen gaan beschrijven. En stel eens voor dat al deze 7 miljard mensen die op deze wereld wonen ook schrijver van beroep zouden worden. Wat zou er dan ontzaglijk veel geschreven kunnen worden? Maar zouden al die mensen dan in staat zijn om de liefde van God in Christus onder woorden te kunnen brengen? Zouden die 7 miljard schrijvers met al die inkt kunnen omschrijven wat de liefde inhoudt van de Vader naar de Zoon? En wat de liefde inhoudt van de Vader naar de Heilige Geest en de liefde van de Heilige Geest naar de Zoon. Gemeente, al die mensen die zouden nooit, nooit uitgeschreven raken. Die liefde van God volmaakt omschrijven, dat lukt geen mens. Kinderen, zelfs de engelen, die miljoenen engelen die er zijn, zouden niet volmaakt kunnen omschrijven wat die liefde van God in Christus betekent. Dan zijn er schrijvers tekort, dan is er inkt tekort, dan is er papier tekort. En toch zegt Gods woord daar wel wat van. Als de apostel Johannes erover nadenkt, dan komt hij aan het einde van zijn evangelie met die heerlijke uitroep. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Dus Johannes maakt als het ware deze voorstelling. Hij zegt, er zou een tekort aan boeken zijn als je zou gaan omschrijven wat God in Christus heeft gedaan. En toch vanmiddag willen we een tipje van die sluier van die goddelijke liefde gaan oplichten. Laten we er samen maar in diepe verwondering naar gaan luisteren wat de Heer Jezus daarover tegen zijn kinderen heeft gezegd. De tekst voor de prediking is Johannes 15 vers 9. Johannes 15 vers 9, waar de Heer Jezus zegt, gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. We gaan vanmiddag nadenken over de eeuwige liefde van de Vader tot de Zoon. En dan blijkt dat deze eeuwige liefde allereerst een bron van verwondering is. De Heer Jezus zegt in het eerste gedeelte dat de liefde waarmee de Vader hem lief gehad heeft een eeuwige liefde is. Een bron van verwondering. De tweede plaats is ook een bron van vertroosting. In het middelste gedeelte zegt de Heer Jezus dat die liefde van de Vader voor hemzelf ook voor ons geldt. We zijn discipel, als we zijn kind mogen zijn, dan delen wij in diezelfde liefde. Bron van verwondering. Het is ook een bron van vermaning. In het laatste gedeelte zegt de Heer Jezus dat wij bij die liefde moeten blijven. Een vermaning, een opdracht, blijft in deze mijn liefde. Dus de eeuwige liefde van de Vader tot de Zoon, dat is een bron van verwondering, een bron van vertroosting, maar ook een bron van vermaning. Ik weet de jongelui, nog niet zo lang geleden bij mij op beleidingscategorisatie, toen ging het over de drie enige God. En ik ervaar het altijd als moeilijk als je daarover gaat nadenken. Dan zoek je ook naar woorden. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb op dat whiteboard wat in het catechisatielokaal beschikbaar is, daar heb ik maar zo een cirkel getekend. Een grote ronde cirkel. En daar heb ik het woordje God ingezet. En kinderen, in die ene cirkel heb ik toen drie andere cirkels getekend. Een bovenste cirkel. En daar heb ik toen zo het woordje Vader bijgezet. En daarna in die ene grote cirkel, een tweede cirkel, daar heb ik het woordje zoon bij gezet. En daarna nog een derde cirkel, daar heb ik het woordje Heilige Geest bij gezet. Vanuit de gedachte dat er in God dus drie personen zijn. Ik neem aan dat u als christen ook werkelijk gelooft in de drie enige God. We geloven in de Vader, we geloven in de Zoon en we geloven in de Heilige Geest. En toen we daar zo samen over nadachten, toen heb ik geprobeerd iets te zeggen over de liefde die er is in God. Want kinderen, God is liefde. Dat schrijft de apostel Johannes. In God zelf is altijd liefde. Ik denk dat u geneigd bent om te denken bij de liefde van God, meteen aan de liefde die God geeft aan mensen, aan schepselen buiten zichzelf. Maar kinderen, toen er nog geen mensen waren, toen er nog geen aarde, toen er nog geen kosmos was, toen er nog geen heelal was, was God toen al liefde? Ja. In God is altijd liefde geweest. De Vader heeft altijd zijn Zoon lief gehad. En tegelijkertijd heeft de Zoon altijd de Vader lief gehad. En de Vader heeft altijd de Heilige Geest lief gehad. De Heilige Geest heeft altijd de Vader lief. En tussen de Zoon en de Heilige Geest, daar is ook een band van liefde en die blijft tot in alle eeuwigheid. En zo zou je daar in God als het ware altijd een stroom van liefde kunnen omschrijven. Toen er nog geen mens geboren was. Kinderen, toen er nog geen engel geschapen was. Toen er nog geen wereld was, toen was er al in God liefde. En over die goddelijke liefde spreekt de Heere Jezus in dit negende vers. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft. Laat ook zo weergeven. De Vader heeft mij lief. De Heer Jezus blikt als het ware terug in de eeuwigheid. En die liefde van de Vader die stroomt maar door en die gaat maar door. De Vader heeft mij lief. Is dat geen wonder, gemeente, dat zo de Heer Jezus dat hart van zijn Vader opent. En dat wij vanmiddag zo'n blik mogen slaan in het hart van zijn hemelse Vader. Volmaakt lief. Niet de eerste keer dat de Heer Jezus over deze liefde van zijn Vader met de discipelen spreekt. Kinderen, de apostel van de liefde, dat is Johannes. En elke keer benadrukt Johannes die liefde van de Vader voor zijn Zoon. Johannes 3, vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Dus alles wat de Heer Jezus hier op aarde doet, dat doet Hij uit liefde voor zijn Vader. En de Heer Jezus zegt dat ook. Het is mijn spijzen geweest, het is mijn eten geweest om te doen de wil van mijn Vader, zolang ik hier ook op aarde was. Johannes 5, vers 20. De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Dus daarom wordt die liefde van de Vader tot de Zoon aan ons vanmiddag bekendgemaakt, opdat wij ons daarover zouden verwonderen. Dat vanmiddag zo uw hart van vreugde mag opspringen als u hoort van die liefde van de Vader voor zijn kind, voor zijn Zoon. En als de Heer Jezus op het punt staat om overgeleverd te worden daar aan het kruis, dan in die laatste nacht, dan horen zijn eigen discipelen hem bidden. Johannes 17, dat hoge priesterlijke gebed. En dan zegt de Heer Jezus, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Waarom? Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Waarom? Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Elke keer komt dat terug. Die liefde van de Vader voor zijn Zoon. Lees het evangelie er maar eens een keer op na. Het zal uw hart ontroeren. Wat betekent nou die liefde, gemeente, van de Vader tot de Zoon? Ik zou drie dingen willen noemen. In de eerste plaats is het een eeuwige liefde. In de tweede plaats is het ook een goddelijke liefde. En in de derde plaats een oneindige liefde. Allereerst een eeuwige liefde. Ik zei het al, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dus toen er nog geen wereld was, toen er nog geen oceaan op deze wereld was. Kinderen, toen nog geen ster in het oneindig grote heelal scheen. Toen er nog geen engel was. Toen was er al in God liefde voor de grondlegging der wereld. Als je erover probeert na te denken, ja, dan staat eigenlijk je verstand stil. En dan ga je terug naar het begin van de tijd. En dan kom je daaraan in die eindeloze eeuwigheid. 10.000 jaar geleden, 100 miljoen jaar geleden, 500 miljard jaar geleden, en menselijk gesproken. Ja, toen was daar al die liefde van de Vader voor zijn Zoon. Waar kom je dan uit eigenlijk aan het begin van die ontzaglijke eeuwigheid? Toen er nog niets was. Nou, toen had de Vader zijn Zoon al eeuwig lief. Deze liefde kent geen begin. Deze liefde kent ook geen einde. Wat een troost dat de Vader altijd zijn Zoon lief heeft. Tot in alle eeuwigheid toe. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En vergelijk dat eens met onze liefde. Hoe anders is dat? Als het goed is, heeft een vader zijn zoon lief. En als je opa mag worden, dat lijkt me geweldig. Dan hou je van je kleinkinderen. En een oma houdt ook van de kleinkinderen. Maar houdt u van de kinderen die misschien over 100 jaar, als de wereld dan nog bestaat, geboren zullen gaan worden? Ik denk het niet. Dat zegt ons als het ware niets. En als we nou eens teruggaan in de tijd, 5, 6 generaties terug, dan kom je daaruit in de tijd van Napoleon ongeveer. Ja, toen heb ik ook een opa en een oma gehad, maar het zegt mij helemaal niets. Ik voel geen liefde voor dat voorgeslacht. Zo kort is onze liefde, die is maar voor een tijd. En ja, en dan komt er weer een einde aan. Onze liefde is zo kort, zo beperkt, zo tijdelijk. Voelt het verschil met deze liefde, die is eeuwig. Geen begin, geen einde, van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde, zoals de Vader mij lief gehad heeft. Nou, zo neemt de Heer Jezus zijn kinderen, zijn jongeren mee naar het hart van zijn Vader. En dan mogen wij vanmiddag een blik in dat eeuwige liefdeshart van zijn Vader werpen. Er komt geen einde aan. Jongelui, misschien ben je wel eens geweest in Zwitserland bij de watervallen van Schaffhausen. Of in Amerika bij de Niagara watervallen. Dat water, dat stroomt maar door en dat stort maar naar beneden. Altijd maar door en daar komt geen einde aan. Zou het ook zo niet mogen zeggen van die liefde van de Vader voor zijn Zoon. En de liefde van de Zoon tot de Vader. Dat stroomt maar door en dat stroomt maar door. En daar komt nooit een einde aan. De Vader verheugt zich altijd in zijn Zoon. En de Zoon verheugt zich altijd in zijn Vader. Onuitsprekelijke, eeuwige, heerlijke vreugde. Het is ook goddelijke liefde. En dat betekent dat eigenlijk geen mens de woorden kan vinden om die liefde tussen God en God te omschrijven. Ik stamelde maar wat van, gemeente. En ik hoop dat u meestamelt vanmiddag in gedachten. Wat is dit bijzonder? Dat God zijn eigen zoon heeft lief gehad. Wat is liefde eigenlijk? Heel lang geleden, toen ging ik een keer mee met de jeugdvereniging van de kerk. En toen gingen we zo in allemaal kleine groepjes uit elkaar en kregen we allemaal de opdracht mee. Geef eens een omschrijving van wat liefde is. En aan het eind van de middag, toen moest elk groepje met een antwoord komen. En u begrijpt, iedereen had een ander antwoord. Wat is nou precies liefde? Dat kun je niet volmaakt omschrijven. 1 Korinthe 13 zegt, de liefde vergaat nimmer meer. Nou, dat is waar. Er komt nooit een einde aan. 1 Korinthe 13 zegt ook, 4 keer Z plus N, makkelijk te onthouden. Zij zoekt zichzelf niet. Dat is liefde. Echte liefde, die zoekt niet zichzelf, maar die is altijd gericht op de ander. Nou, dat geldt ook voor deze liefde. Maar wat er nou volmaakt is, deze goddelijke liefde. Gemeente, daar heb ik geen woorden voor. Daar heb ik werkelijk geen woorden voor. En waar u ook vanmiddag aan denkt, uiteindelijk, het zal te kort zijn om die goddelijke liefde te kunnen omschrijven. Omdat wij beperkte mensen zijn. Ik heb een beperkt verstand, u hebt een beperkt verstand. Wij kunnen die goddelijke liefde nooit volmaakt omschrijven. Omdat we schepper zijn en nooit kunnen opklimmen tot de hoogte van onze schepper en onze formeerder. En toch zegt de Heer Jezus, die liefde van de Vader voor mij, dat is een goddelijke liefde. God zelf is niet te doorgronden. Nou, zo is ook deze liefde niet te doorgronden. Maar het is wel een volmaakte liefde. Dat is nooit één moment van verwijdering geweest. En die zal ook nooit komen tussen de Vader en de Zoon. Dat is altijd volmaakte harmonie, volmaakte vrede in God. Tussen de Vader en tussen de Zoon. Gemeente, geen druppeltje inkt van die oceaan van liefde kan dit weergeven. Gods liefde is immers goddelijk. De derde eigenschap, ze is ook oneindig. Ze is dus niet in te perken, ze kent geen grenzen. Het gaat ook niet op en neer. Bij mensen gaat de liefde vaak op en neer. Soms heb je wat minder goede stemming. Dan ga je gevoelens ook op en neer. Soms ben je moe, wat somber, neerslachtig. En dan kan het liefdevuur verminderen voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen. Het lijkt me ook zo erg als je getrouwd bent en je merkt opeens dat het liefdevuur minder wordt en de ander gaat er vandoor. Als een getrouwde man liefde gaat ontwikkelen voor een andere vrouw, daarmee bedriegt hij zijn eigen vrouw. Waarom is dat zo erg? Ja, dan is er eigenlijk een verdeeld hart. Wat liefde voor de vrouw en wat liefde voor die andere vrouw of andersom. En dat maakt overspel, dat maakt ontrouw ook zo aangrijpend. U voelt wel echte liefde, dat is alles of niets. Alles of niets. Nou, van deze liefde van zijn Vader kan de Heer Jezus zeggen dat nou werkelijk alles. Daar zit geen beperking, daar zit geen verdeeld hart achter. Maar er zit een volkomen hart van liefde achter. Ongedeeld, oneindig. Moest denken aan Spreuken 8. Dagelijks was ik zijn vermaking, te allen tijd voor zijn aangezicht spelende. Heer Jezus, die werd werkelijk ondergedompeld in die oceaan van goddelijke liefde. En daar volkomen mee omringd, oneindig. Geen gebrek van liefde van de Vader voor zijn Zoon. Nooit, nooit een tekort ervaren. En laten we nooit vergeten, gemeente, dat liefde, dat is niet enkel gevoel. Heel veel mensen denken dat. Maar de liefde, dat is werkelijk een daad. Dat is opofferende liefde. En zo heeft God zijn Zoon gegeven. Maar gemeente, zo stroomt daar die bron en die stroomt maar door. Al onze woorden schieten tekort. Blijf nou bij u ook vanmiddag aanbidding en verwondering over. Over die liefde van de Vader voor zijn Zoon. Onze tweede gedachte, deze eeuwige liefde is ook een bron van vertroosting. Kinderen, er was eens een man, een stamhoofd die leefde in Groenland. Samen met zijn stamgenoten. Heel veel mensen waren bang voor deze man. Hij was zo onbarmhartig, hij was zo meedogenloos wreed. Maar naar dat gebied van Groenland, daar was een zendeling gegaan. En kinderen, die zendeling die was bezig met een vertaling van dit Johannes-evangelie, zodat ook die mensen daar in Groenland dat woord van God mochten horen. En die zendeling die was daar bezig zo in zijn hut. En die hoofdman die werd nieuwsgierig. Wat doet daar die zendeling? En zijn nieuwsgierigheid bracht hem in de hut van de zendeling. En die zendeling die vertelt aan die roverhoofdman wat hij aan het doen was. Hij zegt, ik schrijf zo letters op. En die letters vormen dan samen woorden en die woorden vormen samen zinnen. En uiteindelijk komt dat dan samen in één boek. En zo zei deze zendeling tegen die hoofdman, de Bijbel is een boek met een boodschap. Oh, en die man die werd nieuwsgierig, wat is dat dan voor boodschap? Nou, deze zendeling had al een stukje klaar en vertaald en zo ging hij lezen uit dat Johannes-evangelie over het lijden van de Heer Jezus Christus. Hoe dat de Heer Jezus aan het kruis werd geslagen. Toen vroeg die hoofdman aan die zendeling, wat heeft die man gedaan? Heeft hij iemand dan beroofd? Heeft hij iemand vermoord? Nee, zei de zendeling, de Heer Jezus heeft niemand vermoord, hij heeft niemand beroofd. Hij heeft niemand ooit enig kwaad gedaan. Maar waarom moet hij dan lijden? Waarom hangt hij daar aan het kruis? Zo vroeg die hoofdman. Luister, zei die zendeling, de Heer Jezus heeft nooit iemand kwaad gedaan. U hebt uw broer vermoord. En u hebt een kind om het leven gebracht. Men is naar de Heer Jezus gestorven, zodat u niet hoeft te lijden. Hij stierf, zodat u niet voor eeuwig zou hoeven te sterven. Langzaam drong die boodschap binnen bij het hart van die hoofdman. Vertel me nog eens een keer en nog eens een keer. En opnieuw vertelde die zendeling over de liefde van de Heer Jezus. Waarmee hij naar deze wereld is gekomen. Voor vijanden, voor rovers, voor goddeloze mensen. En zo heeft hij daar gehangen aan het kruis. En die boodschap raakt het hart van deze roverhoofdman. En hij komt tot geloof en tot bekering. Hij krijgt de Heer Jezus lief. Omdat de Heer Jezus hem eerst heeft lief gehad. En gemeente, met die liefde heeft de Heer Jezus nou al zijn kinderen lief. Want zo staat er in het midden van vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Voelt het wonder, gemeente, in die woorden. Dat de liefde van de Vader die afdaalt naar de Zoon, mag ik het zo zeggen. Als dat er zo doorgegeven wordt aan al zijn kinderen. Zo heb ik ook u lief gehad. Dat zijn nou mensen die de hemelse Vader vaarwel hebben gezegd. Kijk maar in vers 13. Dat de Jezus zegt over die liefde. Niemand heeft meerder liefde dan deze. Dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. En wat heeft de Heer Jezus nou gedaan? Hij heeft zijn leven gegeven. Niet om vrienden met God te verzoenen. Maar om vijanden met God te verzoenen. Dat is nou de grootste, de diepste liefde die de Heer Jezus laat zien aan ons. Nou, dat zegt de Heer Jezus. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, zo heb ik ook u lief gehad. Wat een bruidegom is dat, die zijn leven heeft gegeven om zijn zwarte bruid te redden, om haar eeuwig zalig te maken. Nou, zoals de liefde van de Vader voor zijn Zoon volmaakt is, zo volmaakt is de liefde van de Zoon voor zijn kinderen, voor zijn discipelen. Hebt u zich daar wat eens over mogen verwonderen? Dat wij diepgevallen Adamskinderen, verloren in zonde en in schuld, dat je nou mag delen in dezelfde liefde van die drie enige God. Nou, daarom is de Heer Jezus ook de middelaar. Hij staat werkelijk tussen de Vader en tussen goddeloze mensenkinderen. En zo stroomt de liefde van God in Christus tot ons. De Heer Jezus maakt zichzelf hier als de middelaar bekend. Ik sta in het midden tussen God en u in. Als je iets van die liefde mag proeven en smaken. Wat is dat een troost, gemeente, zoals de liefde van de Vader voor zijn Zoon niet één seconde afwezig is. Zo is ook de liefde van Christus voor zijn kinderen nooit afwezig. Nooit afwezig. Die liefde is ook eeuwig. Die liefde is ook oneindig. Die liefde is ook onbeperkt. Ze zegt, ja, maar is nou deze liefde voor mij? Is die liefde van Christus, zoals die van de Vader tot de Zoon is gekomen, is die nou ook voor mij? Ik heb Calvijn er maar bij gepakt. En hij zegt, elk mens dat de liefde van God zoekt buiten deze middelaar om, en die brengt zichzelf in een doolhof. Dan kom je nooit uit, dan vind je nooit de weg. Hoe ervaart u de liefde van God? Dat kan alleen in en door Jezus Christus. Hij is de spiegel van Gods ontfermende eeuwige liefde. Dat is de Heer Jezus alleen. Dan zegt Calvijn er tegelijkertijd bij dat er helaas heel veel mensen zijn die deze genade, deze liefde afwijzen. God legt het u vanmiddag in de handen. Zult u het dan niet zo laten vallen en zeggen, dat is niet voor mij. God roept u, God roept jou ertoe op vanmiddag om u te verblijden in die eeuwige liefde van Christus. Verlustig u er dan ook in. Jongelui, breek met de zonde. Ouderen, breek met de zonde. Want de zonde geeft nooit vreugde, nooit blijdschap, maar de liefde van God in Christus. Dat is de grootste vorm van vreugde die je ooit op aarde smaken kan. Als je doorgaat met de zonde, dan rust de toorn van God op je. Toch nog een keer die vraag, wie heeft God nu lief? Wat zijn het nou voor discipelen die de Heer Jezus hier op het oog heeft? Dat zijn hele eigenwijze, hoogmoedige discipelen. Die niet eens bereid waren om elkaar lief te hebben. Johannes 15, jongelui. Dat hoort bij dat gedeelte wat de Heer Jezus heeft uitgesproken vlak voordat hij gaat sterven. Een paar uur geleden, toen zijn deze discipelen daar die opperzaal ingegaan. En toen moesten daar de voeten gewassen worden. Kinderen, er was niemand die dat slavenwerk wilde doen. Petrus die dacht bij zichzelf, laat Thomas dat maar doen. En Thomas dacht, laat Andreas dat maar doen. En ze keken naar elkaar en niemand was bereid om de ander de voeten te wassen. En wie heeft toen zijn liefde laten zien? De Heer Jezus. Wat een liefde voor deze discipelen. Voor deze discipelen die elke keer ruzie maken. Wie van ons is nou het belangrijkste? Wie van ons is nou de baas? Het zijn deze discipelen die de volgende dag de Heer Jezus in de steek laten. Als hij daar hangt aan het kruis. Ja, alleen de apostel van de liefde. Die is nog even bij dat kruis te vinden. Maar al die andere discipelen, ze zijn weg. Wat een wonder dat de Heer Jezus nou tegen deze discipelen zegt. Zo heb ik u lief. Ongehoorzame, onwillige discipelen. Kinderen, zelfs Petrus hoort erbij. Zelfs Petrus, die zijn lieve meester 3 keer heeft verloochend voordat de haan ging kraaien. En niet eerlijk zegt, ik ken deze zaligmaker niet. Maar als van Petrus was afgehangen, dan was hij altijd die liefde kwijtgeraakt. Maar dan zegt de Heer Jezus, Petrus, jij hoort er ook bij. Ik heb u lief. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, zo heb ik u lief, Petrus. Mag nou uw eigen naam invullen. Is dat geen troost, gemeente, dat, Dat God naar zondige mensenkinderen, wispelturige discipelen, ontrouwe, kibbelende mensen toch lief heeft. Ik heb u lief, zoals de Vader mij lief gehad heeft. Gemeente, dat blijft toch over, hè? De liefde van God in Christus. Als de dragende grond van zalig worden. U denkt toch niet dat u straks mag zalig worden, omdat u als eerste de Heer Jezus hebt lief gehad. De diepste grond, gemeente, dat zegt de Heer Jezus hier, omdat ik u heb lief gehad. Daarom alleen. Daarom wordt Gods kerk zalig. Nou, dat geeft toch troost en dat geeft toch blijdschap en vreugde. Dat je vanmiddag mag horen, Heere, mag ik nou delen in deze eeuwige liefde van u? Wat zegt de Heer Jezus nou in vers 11? Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven. Daarom mag ik het ook verkondigen, dat uw blijdschap groter wordt en uw blijdschap vervuld worden. Als de Heer Jezus mag delen in de blijdschap van zijn Vader, zo mogen ook zijn kinderen vanmiddag delen in dezelfde vreugde. Gemeente, ik kan het eigenlijk niet onder woorden brengen. U voelt wel, ik stamel maar wat. Maar er blijft toch troost over. Heer Jezus, wat een wonder dat u mij lief gehad hebt. Mij, zoals u staat, zoals u daar zit, van voor de grondlegging der wereld. Heere, dat u mij lief hebt met al mijn nukken, met al mijn gebreken, met al mijn zonden. Heere, dat u mij nou wilt dragen en verdragen. Ik kan het niet begrijpen, maar ik klamp mij vast aan dat woord van u. Ik heb u lief gehad. Ik kan het niet begrijpen. En toch is het waar. Want we horen het uit de mond van de zaligmaker. Wat een genade, gemeente. Ik moest denken ook aan de Schotse theoloog Samuel Rutherford, kinderen. Was een dominee, die woonde heel lang geleden in Schotland. En toen werd hij op een gegeven moment opgesloten in de gevangenis. Heeft hij heel veel brieven geschreven. En soms dan overweldigde de liefde van de Heer Jezus het hart van deze dominee in de gevangenis. Hij schrijft het: ik weet niet wat ik met Christus beginnen moet. Zijn liefde omringt en overlaat mij. Ik ben ermee bevracht, maar o zoet en o hoe lieflijk is deze last. Ik kan het niet verzwijgen, ik ben zo zeer verliefd op zijn liefde, dat als zijn liefde niet in de hemel was, ik niet gewillig zou zijn om daarheen te gaan. Want als deze liefde van Christus daar niet in de hemel te vinden was, dan zou ik niet naar de hemel willen gaan. Dat zegt Rutherford. O, welk een getal, welk een gewicht is er aan Christus' liefde. En dat wil de Heer Jezus nou vanmiddag uitdelen. Aan schuldige mensen, kinderen. O, heb hem lief. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Deze eeuwige liefde is ook een bron van vermaning. Ik denk dat heel veel mensen toch ook koud en liefdeloos door de wereld gaan. Hoe komt dat omdat ze deze liefde missen? En hoe komt het dat ook veel kinderen van God zo lauw zijn? Hoe komt het dat onze harten zo weinig branden van liefde voor deze zaligmaker? Staat hier niet de oorzaak aan het einde van vers 9? Blijft in deze mijn liefde? Dat is een vermaning die de Heer Jezus meegeeft. Blijf in deze mijn liefde. Dus dat is niet af en toe. Maar dat is voortdurend daarin blijven. En u weet allemaal, liefde moet van twee kanten komen. Liefde moet gevoed worden van twee kanten. Wij kunnen zo makkelijk deze liefde van Christus uitblussen. Als nou de liefde tot de wereld, als de liefde tot de zonde sterker is dan de liefde tot Christus, dan blussen we deze liefde uit. Ik ben wel eens bang dat wij veel te veel in beslag genomen worden door de dingen die we zien. Maar de dingen die we zien, die zijn tijdelijk. De dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. Waar ruiken we eigenlijk naar? Ruiken we naar de zonde? Ruiken we naar de wereld? Of ruiken wij naar Christus? Die liefdegeur van Christus moet toch elk tot liefde nopen? Ik moest in de voorbereiding denken aan een weduwe die mij wel eens verteld heeft dat zij, voordat haar man gestorven was, met heel wat mensen zo contacten had. Regelmatig ontmoette deze vrouw samen met haar man de vrienden. En toen viel haar man weg. En wat gebeurde er? De liefde van heel veel mensen nam af. Soms kreeg deze weduwe nog bezoek van een echtpaar. Maar steeds vaker kwamen de mensen bij haar alleen. En na een poosje kwam er bijna niemand meer. Ik vrees dat heel wat weduwen en weduwnaren dat herkennen. En die weduwe die moest dus elke keer opnieuw het initiatief nemen. Weer bellen, weer contact zoeken. Die liefde kwam steeds meer van één kant. Ik proefde daar de teleurstelling in. Als je er wel liefde geeft, maar de liefde wordt niet beantwoord, dan geeft dat verdriet. Misschien moet de Heer Jezus het ook vanmiddag wel tegen ons en tegen mij zeggen. Waar is die eerste liefde? Wat doet mij deze liefde van Christus toch ook tekort, gemeente? En die lauwheid en die koudheid, die wil de Heer Jezus voorkomen. En daarom zegt de Heer Jezus zo nadrukkelijk: blijf in deze mijn liefde. Dol steeds in mijn liefde. Dat die eeuwige liefde van de Vader tot de Zoon ook voor u, voor jou een bron van liefde en van troost zijn. Dat die elke dag mag stromen: blijf in deze mijn liefde. Hij zegt: dominee, wilt u dat eens praktisch maken? Wat moet ik nou doen om in die liefde te blijven? Nou, ik mag twee zaken noemen. In de eerste plaats heeft dat blijven in de liefde van Christus alles te maken met het blijven in zijn geboden. Dat zegt de Heer Jezus ook in het volgende vers, kijk maar mee. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dus gemeente, de geboden van God, die zijn zo belangrijk. Leeft u naar de wet van God? Wandelt u in de wet van zijn liefde? Johannes 14, vorig hoofdstuk, heeft hier Jezus ook al gezegd, het 15e vers. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. 1 Johannes 3. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. Wat is belangrijk, dat wij die 10 geboden van de Heere Jezus Christus ook nauwkeurig naleven. En dat we heel dicht bij Christus blijven. Dus naar die geestelijke gemeenschap met Christus zoekt en tegelijkertijd zijn geboden overtreedt, dan wijkt de liefde van Christus. Hebben we vaak ook geen verkeerd beeld van die geboden van God? Vaak zeggen we, ja, dat is een juk en dat knelt en dat is een versperring. Nee, zegt God, dat weerhoudt u van de zonde. De geboden van de Heere, dat zijn geen knellende touwen. Maar dat is nou een gave van God om in te leven, om in te wandelen. Als je nou echte liefde hebt voor de Heer Jezus Christus, dan wil je wandelen in zijn geboden. Echte liefde heeft alles over voor de ander. Soms gaat dat heel ver, ook in het gewone leven. Soms hoor je dat wel, dat een meisje, bijvoorbeeld een jongen uit Syrië, lief heeft gekregen. En dat die jongen misschien wel banden heeft met IS. Dat zou je maar overkomen als ouders, als familieleden. En je waarschuwt dat meisje, stop toch met deze relatie, dat gaat nooit goed, hij neemt je mee. Maar die liefde van dat meisje voor die jongen, dat gaat zo ver, ze gaat zo met hem mee naar Syrië. De liefde sterker dan de dood, zo zegt Hooglied. En gemeente, zo zou het ook moeten zijn met onze liefde tot Christus. Wij moeten hem volgen in al zijn geboden. Als de Heer Jezus dat zegt: ik heb de geboden van mijn Vader volmaakt gehoorzaam. Zo moeten wij ook de geboden van zijn Vader volmaakt gehoorzamen. Streven wij daar ook naar, naar die heiliging, naar die volmaakte gehoorzaamheid? Als we beseffen wat het Christus gekost heeft om ons lief te hebben, dan willen we toch ook zijn geboden bewaren. Dan moet daar toch die ijver branden. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Hoe meer je de zonde haat, hoe dichter je bij de zaligmaker mag leven en mag delen in die liefde. Blijf in deze mijn liefde, zijn geboden. Het tweede wat de Heer Jezus ook zo benadrukt, dat is het blijven in zijn woord. Dat zijn de schriften die van hem getuigen. Die woorden van Christus, de woorden van God zoals die in de Bijbel tot ons komen, die laten volmaakt de wil van God zien. Zijn woorden moeten in ons blijven. Kijk maar in vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Jongelui, is dat woord van God ook voor jullie een lamp voor je voet en een licht op je pad? Blijven in die woorden van Christus. Dus die woorden ook opeten en je toe-eigenen. Als het ware indrinken als water. Als je dorst hebt, dan drink je graag. Nou, drinken wij graag van dat voedsel wat de Heer Jezus ons aanreikt in zijn woord. Wandelen we in dat woord? Is dat ons eten? Is dat ons drinken geworden? Als je veel in dat woord mag lezen en daarin mag graven en dat mag gaan bestuderen, o gemeente, dan gaat de liefde tot Christus groeien en bloeien. Dat moet toch ook de spijze voor onze ziel zijn? Als je nou in de stille omgang met Christus die woorden mag overdenken, dan belooft de Heer Jezus ook in Johannes 14, vers 23, dat iedereen die in die woorden, die die woorden bewaart, ook mag delen in zijn liefde. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Wat een belofte. Als je dat woord bewaart, dan komt de Vader en dan komt de Zoon en die gaat in je wonen. Wij zullen samen woning bij hem maken. En dat is naar dat vrucht dragen. Dat is het hoofdstuk mee begonnen. Blijf in deze mijn liefde. Dan ben je een levende rank. Vers 4. Blijf in mij en ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ziet u weer dat blijven als een sleutelwoord in dit gedeelte. En vers 6, de Heer Jezus herhaalt die boodschap. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijk de ranken is verdord en men vergadert ze en men werpt ze in het vuur. Ze worden verbrand. Wat een opdracht, gemeente, om in die woorden van Christus te blijven, elke dag opnieuw. Blijft in deze mijn liefde. We gaan eindigen. Kinderen, nog een kort verhaal. Ooit kwam de Engelse prediker Spurgeon bij een boer op zijn boerderij. Grote boerderij. Op die boerderij daar stond een schoorsteen. En je ziet dat wel eens op zo'n schoorsteen, daar staat dan zo'n windwijzer. Die de wind opvangt en dan precies aanwijst vanuit welke richting de wind komt. En op die wijzer, daar stonden de volgende woorden in het Engels. God is liefde. Nou, Spurgeon die zag dat zo op die windwijzer en hij vroeg aan de boer. Nou, wat betekent dat? Wat betekent dat? Is de liefde van God nu net zo veranderlijk als de wind? Is die liefde van God nu net zo veranderlijk als de wind? Kinderen, toen zei die boer nee. Hij zei, hoe de wind ook waait, God is altijd liefde. Hoe de wind ook waait, God is altijd liefde. Misschien stormt het wel vanmiddag in uw leven. Maar dit blijft waar. God is altijd liefde. God kan de winden, God kan de stormwinden gebruiken als loutering. En de beproevingen, ze worden ons niet bespaard. Maar de liefde van God in Christus, die blijft tot in alle eeuwigheid. En dat is de grootste jubel, want nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Gemeente, blijf in deze mijn liefde. Amen. We gaan er samen van zingen naar Psalm 116, vers 10 en 11. Psalm 116, vers 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En ook het 11e vers. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Psalm 116, vers 10 en 11. Laten we samen bidden en danken. Heere, wat is het een groot eeuwig wonder dat u vijanden met God verzoent. Dat u ze hebt lief gehad met een eeuwige liefde. En dat die liefde te vergelijken is met de Vader. Met de liefde van de Vader voor zijn Zoon. Zonder begin, zonder einde. Volmaakt, nooit opdrogend. Altijd stromende liefde. En nu zegt de Heer Jezus, in diezelfde liefde mogen jullie delen. Mijn discipelen, mijn kinderen. Ik weet wel dat jullie hardnekkig zijn en kibbelen en ruzie maken. Heren, zo zitten we hier, zo staan we hier. We zijn deze liefde nooit waardig. Maar het is wel de diepste grond van zalig worden. Omdat u zelf uw kerk hebt lief gehad en daarom bent u gekomen. Een daad van liefde was het. Dat Jezus Christus aan het kruis werd geslagen, gewillig. Het was de spijze van de Zoon om de wil van zijn Vader te doen, volmaakt. Heer, dat ook onze harten vanmiddag mogen opspringen van vreugde. Dat we ons mogen verwonderen over deze liefde. Er is een tekort aan inkt, er is een tekort aan papier, er is een tekort aan schrijvers om volmaakt te kunnen omschrijven wat deze liefde inhoudt. Heren, daar is een eeuwigheid voor nodig om dat te bejubelen voor uw troon. We mogen het ook hier beneden doen en we hebben het samen al gezongen. Elk heb met mij de lof des Heren aan. Dat we ook zo van uw liefde mogen zingen. En dat we terug mogen keren naar onze woning verheugd. Omdat we mochten horen uit de mond van de zaligmaker, uit de mond van de middelaar, dat hij nu gekomen is. Heren, dat we ook naar uw geboden mogen wandelen. Uw woorden mogen overdenken, dat het ook eten en drinken voor onze ziel mag zijn. En dat we geen slordige levenswandel hebben, maar dicht bij Christus mogen blijven. Het is een kernwoord uit Johannes 15. Als we geen vruchten dragen, dan worden we afgeknipt en uitgehouwen. O God, behoed ons daarvoor. Zegen zo het woord, zegen de gemeente. Genek ook de broeders van de kerkenraad. Geef ook wijsheid. Ook als onze broeder hier het woord mag bedienen en als een herder en leraar in en uit mag gaan, wilt u ook hem met zijn vrouw en kinderen zegenen. Stel ze tot een voorbeeld en dat ze zo samen ook uw grote werken mogen verkondigen. Dat er ook veel gebed voor elkaar mag zijn, maar dat uiteindelijk ook de liefde van Christus ons mag dringen. Heren, wij bidden het u tot verheerlijking van uw grote naam die te prijzen is, tot in alle eeuwigheid. Hoor ons zo om Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 36 het tweede vers. Waar we aan het einde ook zingen. Hier in het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. Psalm 36 het tweede vers. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragen hem met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.